Deze podcast wordt mede mogelijk gemaakt door Studio Europa Maastricht.
Ik heb vanavond geen gemakkelijke boodschap voor u.
Deze situatie is ernst.
Nous sommes en guerre.
When Europe really needed to be there for each other, too many looked out for themselves.
Dit voorstel is niet goed, daar kan ik niet op toegeven. Nee, dit voorstel is echt niet goed.
I don't know what is the personal reason for the Dutch Prime Minister to hate me, but he is attacking so harshly.
This is not an end, but a beginning.
Je vraagt je af, gebeurt het echt?
Welkom in Café Europa, de EU-podcast van het Haags College over macht, intriges en het schaakspel tussen de Europese kopstukken. Deze keer hebben we een speciale édition française. Welke rol spelen de Fransen in Europa en hoe gaat het met het Frankrijk van Macron 1 jaar voor de Franse verkiezingen? Ik ben Annette van Soest en bij mij in Nieuwspoort, inmiddels stamgast in dit café, Han-Dirk Hekking, algemeen verslaggever van het Financiële Dagblad. Han-Dirk, leuk dat je er weer bent.
Vind ik ook.
En onze eigen zonnekoning Stefan de Vries, Europa-verslaggever voor onder andere Euronews en BNR. Bonjour.
Bonjour, Annette.
Goed dat je er bent weer. Tot vorig jaar, Stefan, was jij jarenlang correspondent in Frankrijk. We hoorden je ook iedere aflevering in dit café.
Ja.
Ik weet dat het een bewuste keuze was om weer in Nederland te gaan wonen. Maar wat mis je het meest aan wonen in Parijs?
Ik zou zeggen eigenlijk de terrasjes en de cafeetjes aan een zaank, zoals dat heet, aan de bar. Een espressootje achterover tikken, 's ochtends vroeg. Waarbij je dan de buurtbewoners weer even treft. 10 minuten, 5 minuten met elkaar praat. En dat was vaak het enige sociale contact dat ik die dag dan ook had. Maar ja, dat mis ik denk ik. Maar tegelijkertijd, ja, alles is dicht. Overal. Van Madrid tot Amsterdam. Dus het is meer een soort algemeen gevoel. En het wandelen en ja, de dingen die open zijn. Eigenlijk het normale leven voor corona.
Maar flaneren kan ook in Amsterdam, toch?
Flaneren kan ook in Amsterdam. Maar ja, het is overal gewoon heel rustig. En natuurlijk is Amsterdam heel mooi met de grachten. En Den Haag ook. Maar ja, het is toch allemaal wat minder groot. Maar niet onaangenaam.
Goed. Han-Dirk, heb jij eigenlijk warme gevoelens voor Frankrijk?
De eerlijkheid gebiedt te zeggen dat niet zo is. En dat komt... Nee, dat komt eigenlijk omdat ik als ik in Frankrijk ben... Ik vind het echt een land dat heel erg vermoeid aandoet en niet bruist. En ja. Natuurlijk is dat in steden zoals Parijs of Toulouse is dat misschien anders... Maar het andere Frankrijk, dus het ver weg van de grote steden, de metropolen, dan vraag ik me echt altijd af van, ja, hoe lang duurt het hier nog eigenlijk?
Ja.
Hoe lang duurt het nog voordat?
Ja, voordat de zaak hier in elkaar stort. Misschien heel somber. En daarom heb ik er ook geen positief gevoelens over dat land. Voor de rest zijn natuurlijk heel veel voordelen, aardige mensen vaak, maar... Ja, echt wel een land dat een enorm probleem heeft. Zo komt het op mij altijd over.
Nou, onze luisteraars zijn in ieder geval erg geïnteresseerd in Frankrijk. Want we werden overspoeld met jullie vragen. Erg leuk. Stefan, was je daar verbaasd over die hele grote hoeveelheid?
Ja. Aangenaam verbaasd. Want Nederland en Frankrijk staan altijd een beetje met de rug naar elkaar toe. Weet jij hoeveel kilometer er zit tussen de twee grenzen? Vraag ik altijd aan mensen. Nee, heb je een idee? Doe eens een gok.
1000?
Nee, het is maar 70 kilometer. Ja. Sterker nog, Maastricht ligt zuidelijker dan Calais. Dus we staan heel dicht bij elkaar.
Nou, bijna.
En eigenlijk bijna 1000 kilometer. Maar eigenlijk is het 0 kilometer als je Sint Maarten meetelt... waar we al 4 eeuwen lang een grens delen met Frankrijk. Maar goed, de twee landen staan met ruggen naar elkaar toe. Er zijn natuurlijk heel veel Nederlanders die er altijd met vakantie gaan. Volgens mij meer dan 2 miljoen ieder jaar. Maar ja, niemand kent het land echt. En hetzelfde geldt voor Frankrijk. Ze denken vaak dat Nederland, inderdaad, ook als ik die vraag aan de Fransen stel, dan zeggen ze 300, 400, 500 kilometer. Maar het is dus maar 70 kilometer. Over het strand kan je het lopen, van het uiterste noordenpuntje vlak boven Duinkerken naar Katzand in Zeeuws-Vlaanderen. 70 kilometer, nou, kan je op een dag doen. In ieder geval fietsen. Maar zo dicht zitten we dus bij elkaar. En tegelijkertijd zijn het twee landen die eigenlijk twee totaal verschillende planeten zijn. Dat verbaast me altijd hoe weinig die twee naar elkaar kijken. Omdat ze toch tegelijkertijd ook heel veel geschiedenis delen. En ook heel veel toekomst met elkaar moeten delen. Dus ja, ik was heel blij dat er zoveel mensen reageerden. Met ook vaak goede vragen.
Nou, we gaan proberen om die gevoelsafstand in ieder geval terug te brengen tot 70 kilometer. en ook proberen zoveel mogelijk vragen te beantwoorden. Laten we snel beginnen. Het belangrijkste thema in Europa op dit moment is uiteraard corona. En binnen de EU hebben we het dan vooral over het herstelfonds. Christian de Vries die vraagt wat Macron nu daadwerkelijk heeft bereikt in Europa. Als je naar dat meest prangende vraagstuk kijkt, zit daar dan, Stefan, een flinke stempel van Macron op?
Ja, ik denk het wel. Vooral in het begin, toen hij net gekozen wordt. Hè. Iedereen herinnert zich misschien nog de beelden van de avond van zijn verkiezing. Ik was daarbij op het binnenplaats van het Louvre. Kwam hij, je noemde me net de zonnekoning, maar dat was misschien wel echt de zonnekoning moment van Macron. Liep hij in zijn eentje over dat hele grote plein van het Louvre, wat we allemaal kennen met die glazen piramide. En door de luidspreker schalde de ode aan die Freude van Beethoven. En ja, dat was natuurlijk een enorm statement, dat je het Europese volkslied, mag je eigenlijk niet zo noemen, maar dat dus afspeelt terwijl je op dat moment president aan het worden bent. Want op het moment dat Macron begon te lopen, was hij eigenlijk nog de kandidaat. En op het moment dat hij aankwam op het podium, toen was hij de president. En ja, ik had bijna kippenvel, want ik vond het natuurlijk een enorm statement dat een Europese leider zich op die manier positioneert in Europa met het Europese volkslied. Nog nooit gezien. Nou, de maanden daarna was iedereen natuurlijk in heel nerveus, want eindelijk is iemand die Europa durfde te verdedigen.
Wat heeft hij bereikt?
Ik zei al vanaf het begin dat hij helemaal geen Europeaan is. Het gewoon een Franse nationalist is die heel prima past in het rijtje met nationalistische Franse presidenten. Dat zit gewoon in hun DNA. En toen zei iedereen van ja, je bent de oude Sir Piet en geef die man nou een beetje credit. Maar nu 4 jaar later, ja, het enige wat hij heeft bereikt is, hij heeft die speech gegeven aan de Sorbonne met allemaal voorstellen hoe we meer kunnen integreren. Ik denk dat hij wel een soort debat heeft aangezwengeld. Dat er bepaalde mensen, misschien zelfs ook in Nederland, toch zijn gaan denken van nou, Europa, best belangrijk. Dus daar is een keerpunt in gekomen. Door onder andere die speech in de Sorbonne. Sommige mensen waren ook not amused. Angela Merkel bijvoorbeeld was niet op de hoogte wat er allemaal in stond. Dat leerde ze pas toen die aan het praten was. Dus dat is eigenlijk niet zo'n hele goede start van Macron. Maar uiteindelijk, kijk, hij pleitte toen al voor meer Europese integratie. Meer Erasmus, meer een Europees leger. Al heeft hij dat nooit zo echt genoemd. Allemaal dat soort dingen. Mm-hmm. Maar tot nu toe is er weinig van terechtgekomen. Wat wel is gebeurd, is dat door corona en door Brexit zijn we wel eigenlijk die kant een beetje opgegaan. Maar ik weet niet of dat nou de verdienste is van Macron of dat het een samenloop van omstandigheden is. Dus ik zou zeggen, tot nu toe,
hij heeft gebruik gemaakt van de omstandigheden.
Nou, die zijn later gekomen, want hij is natuurlijk president geworden in 2017. Nou, toen was Brexit was al gestemd, maar dat was nog heel
exact,
ver weg.
Exact, corona kwam ook later. Ja. Maar ik bedoel meer de stempel die hij heeft gedrukt op het herstelfonds. Hoe dat eruit ziet, hoe dat wordt gefinancierd. Han Dirk, hoe kijk jij daarnaar? Zit er toch is toch een beetje een klein Frans feestje wat er is opgetuigd?
Nou, toch niet helemaal. Ik herken heel erg veel wat Stefan zegt. Hè. Dus en dat beeld is natuurlijk dat Europa voor Frankrijk eigenlijk een vehikel is vooral. Maar tegelijkertijd is het ook zo dat coronaherstelpakket is natuurlijk samen door Merkel en Macron eigenlijk voorbereid. Maar hoe je het ook bent of keert, het feit dat er nu via Brussel gewoon honderden miljarden richting de economie van de EU-lidstaten kan worden gedistribueerd, is toch een soort overwinning van het zuidelijke Europa. En Frankrijk is daar toch een soort primus inter pares misschien van. Misschien niet helemaal zuidelijk, maar toch gewoon in het kamp van Spanje, Italië. Is Frankrijk, denk ik, wat dat betreft, toch het vooraanstaandse land. En ja, dat is gewoon een zegen, zou je kunnen zeggen, van het zuiden. En Merkel heeft daaraan meegewerkt, omdat ze ook inzag dat dit het moment was om dit te doen.
Wat is trouwens de status van het herstelfonds? Want er zijn weer wat rechters in rode toga's die de boel dreigen te vertragen, toch?
Ja, nee, goed. Het is natuurlijk zo dat de Bondsdag vorige week met 3/4, geloof ik, van de afgevaardigden hebben gewoon ingestemd met dat fonds. En vervolgens zijn natuurlijk in Duitsland, en dat is eigenlijk met elke stap die er wordt gezet als het gaat om Europees geld, ook het ECB-beleid bijvoorbeeld, is er een groep Duitsers, deels politiek, deels academisch, die dat graag aanvecht. Dat is ook nu weer gebeurd rond dit besluit. En het gaat dan technisch gesproken over het eigen middelenbesluit. Dat elke 7 jaar gewoon genomen wordt om het mogelijk te maken dat er inderdaad Europees geld wordt uitgetrokken via de Europese begroting. Nu zit het coronaherstelpakket erbij. Ja, die mensen hebben gewoon een stap gemaakt naar het constitutioneel hof in Karlsruhe. En ja, dat heeft nu gezegd, we gaan eens even deze zaak bekijken. Of dat gaat leiden tot een grootschalige opschorting van die ratificatie, vind ik heel moeilijk om nu te beantwoorden. Ik denk het eerlijk gezegd van niet. Het is vorige week spraken we iemand bij dit verhaal die zei van je moet het zien als een kort geding binnen een kort geding. Ja, daar komt een uitspraak op. Het heeft een opschortende werking. Hoe lang dat duurt, moeten we gewoon kijken.
Stefan, hebben de Fransen eigenlijk al een aanvraag ingediend voor dat geld uit het herstelfonds?
Ja, er liggen wel allerlei plannen. Ik weet niet hoe ver het concreet ook is dat ze aanvragen hebben gedaan. Maar het is heel vaak zo met Europese potjes. Er is altijd veel meer geld. En uiteindelijk vraagt niemand of heel weinig mensen gebruiken dat geld ook. En dan gaat het weer terug in de Europese kas. En zelfs wordt het dan ook uitgekeerd aan de lidstaten. Dat gebeurt ieder jaar, krijgen we weer wat geld terug. Dus ik weet niet wat precies nu de status is van het fonds. Ik denk dat Italië uiteindelijk toch wel de grootste aanvrager zal zijn van allerlei projecten. Maar ongetwijfeld zullen er al Franse ideeën zijn over hoe dat geld in Frankrijk gebruikt kan.
Waar zullen ze het voor gebruiken, denk je?
Ja, ik denk infrastructurele projecten. Misschien ook projecten om de jeugdwerkloosheid aan te pakken. Maar dat is iets wat ze al decennia lang proberen. En hoeveel geld er ook wordt ingepompt, het lukt gewoon niet. Dus dat zal dan ook weer geld in een bodemloze put zijn. Misschien ook de digitalisering. Er zijn in Frankrijk nog veel gebieden waar je geen breedband hebt, bijvoorbeeld. Dus dat zal ook onderdeel daarvan zijn. Dat soort plannen. Misschien ook de vergroening van de economie. Dus bijvoorbeeld het isoleren van huizen, dat is een groot issue in Frankrijk. Heel veel huizen zijn natuurlijk heel oud, slecht geïsoleerd. Dus daar zijn nu allerlei potjes voor om als je een eigenaar bent, dat je dan je huis kan isoleren om minder te stoken natuurlijk. Dus dat zijn de kerndomeinen, denk ik.
Okay. Met dit herstelfonds zijn tijdelijke gezamenlijke leningen mogelijk dus. Frankrijk wil al jaren dat die gezamenlijke leningen niet als iets tijdelijks zijn, maar structureel. Wordt die Franse droom werkelijk dankzij corona? Wat denk jij?
Ja, dat is moeilijk te zeggen. Kijk, het is ontegenzeggelijk dat we nu een soort fonds hebben dat lijkt op een soort eurobondfonds. Nou, dat mag je natuurlijk allemaal niet noemen.
Nee, je mag het niet eurobonds noemen.
Maar daar komt het natuurlijk wel op neer. En het is een stap op weg naar meer Europese integratie. In ieder geval integratie wat betreft de financiën. Maar ja, 750 miljard, het klinkt heel veel. Het is natuurlijk niet heel veel geld uiteindelijk. Het is komt overeen met iets minder dan het BBP van Nederland. Wat dan weer op zijn weer ongeveer 3,5% van de Europese inkomsten vertegenwoordigt. Dus het is een interessant bedrag, maar het is ook niet schokkend. Hè? Als je kijkt naar Biden.
Maar gaat het nou om het bedrag of gaat het om de beweging die is ingezet?
Ik denk de beweging, ja. Ik weet niet hoe Han Dirk daar tegenaan kijkt.
Nee, er is zeker gewoon een stap gezet op dat vlak. Dus zoals mensen zeggen, Merkel is de Rubicon overgestoken. Het is trouwens een Italiaanse rivier natuurlijk. Maar, maar ja, de Duitsers hebben daar eigenlijk gewoon voor het eerst geaccepteerd dat de Europese Commissie voor het eerst grootschalig eigenlijk geld kan gaan aantrekken op de kapitaalmarkt om vervolgens weer uit te lenen aan andere landen. Of eigenlijk in de vorm van subsidies aan lidstaten te geven. En dat is wel, het is niet voor niets. Nederland was ook al het grote tegenstander eigenlijk van dat de Europese Commissie daar zelfstandig zo'n grote rol in zou kunnen spelen. Er waren in het verleden wel wat instrumenten waarmee de Europese Commissie dit kon doen. Maar dat was altijd heel beperkt allemaal. Ja, nu is het eigenlijk veel grootschaliger dan ooit gedacht was.
Never waste a good crisis, zullen de Fransen denken, in goed Frans. Want je hoort ze ook steeds luider over de begrotingsregels. Het stabiliteitspact kan wat hun betreft op de schop. Wat willen ze daar nou precies mee en hoe realistisch is dat?
Nou ja, precies. Dit is inderdaad een mooie moment, maar om de discussie die eigenlijk al jarenlang speelt over dat stabiliteits- en groeipact. Waarin natuurlijk de belangrijkste regels zijn. Je begrotingstekort mag niet hoger dan 3% zijn van het BBP. En je staatsschuld moet eigenlijk zeg maar op 60% zo maximaal uitkomen. Nou, er is bijna niemand die daar voldeed. Nederland zat voor die staatsschuld goed, begrotingstekort ook. Maar het is ontegenzeggelijk zo dat Frankrijk natuurlijk al die jaren dat die regels gelden enorm problemen mee heeft gehad.
Ja, want Frankrijk is echt een notoire schender van die regels.
Structureel overtreden, ja. En dan vervolgens maar zijn er natuurlijk een aantal landen die wel degelijk daarvoor zijn aangepakt. Spanje bijvoorbeeld. Fransen die hebben daar eigenlijk grotendeels hebben zich daar niet aan gehouden. Maar de Fransen hebben ook altijd het debat gevoerd van zijn die regels eigenlijk gewoon niet ook te rigide? Moeten we ze niet flexibeler gaan benaderen? Nou. de coronacrisis geeft nu gewoon aan, nu iedereen gewoon het geld laat rollen, dat het tijd is voor een herijking of een soort herevaluatie van die regels. Of om niet te zeggen, we donderen ze in de prullenbak. Want ja, niemand gaat natuurlijk binnen een korte periode, als corona achter ons ligt, weer terug op die 60% van de staatsschuld uitkomen. De Fransen zitten volgens mij op 100, zeg ik uit mijn hoofd.
120.
Al. 120 inmiddels, ja. Nou, kun je nagaan. De Belgen zeg maar, zitten veel te hoog. De Italianen hoeven we het helemaal niet over te hebben. Nederland zeg maar, zit erboven. Dus om te zeggen dat het heel snel teruggaat naar de oude wereld, dat gaat gewoon niet gebeuren. Dus zeggen de Fransen nu, en dat was een discussie die al veel eerder liep, ja, je moet, als we het gaan hebben over toch een vorm van een soort begrotingsrichtsnoer, je moet ook gewoon voortaan investeringen in de economie, bijvoorbeeld een verduurzaming van de economie, ook om de economie zeg maar toekomsten zeg maar bestendiger te maken, moet je die regels helemaal niet meer, die investeringen moet je niet meer in die begrotings zeg maar eisen zoals bijvoorbeeld tekort of staatsschuld, moet je helemaal niet meer meenemen.
Ze willen er eigenlijk vanaf. Ze willen soepele regels.
Ja.
Is dat realistisch?
Nou, kijk,
nu hebben ze tijd mee.
Nu hebben ze zeker de tijd mee. En iedereen begrijpt natuurlijk heel goed dat er geen sprake van kan zijn dat je heel snel gewoon weer terug. Je wil niet zomaar de economie op slot gooien op het moment zomaar dat er weer, dat de post-corona weer van alles plotseling mogelijk is. Dus er wordt niet gelijk supersnel bezuinigd. Dus ik denk dat inderdaad het momentum, dat is in Brussel, is het ook zo. Dat in Brussel gewoon de Europese Commissie ook vindt dat je op een andere manier moet gaan kijken naar bijvoorbeeld de rol van investeringen. Je ziet ook dat Le Maire, de minister van Financiën van Frankrijk, dat hij ook zeg maar probeert om bondgenoten daarvoor te vinden voordat hij deed. Die bondgenoten zijn er ook. Hij is in Italië recent geweest, heeft hij dat verhaal proberen te houden. Draghi is natuurlijk, die wil natuurlijk gewoon vooral dat. Als oud-ECB, zeg maar, president wil hij vooral natuurlijk dat lidstaten hervormen. Nou, dat geldt om die hervormingen waar te maken. Dat is er dus nu gewoon.
Ze zijn dus op verkenning gegaan in Italië,
ja.
De Fransen. Betekent dat ook dat ze op zoek zijn naar nieuwe bondgenoten?
Nou ja, kijk, waar ze nu natuurlijk gewoon mee bezig zijn, is dat ze proberen een beetje te verkennen van waar, als het debat over die begrotingsregels, als dat weer gaat oplaaien, waar ze dan precies maar hun punt kunnen gaan scoren, wie hun bondgenoten inderdaad zijn. Italië is dan voor de hand liggende partner, maar Spanje zou dat ook net zo goed kunnen zijn. Maar Italië is natuurlijk gewoon echt een belangrijke grote EU-lidstaat. Spanje, de economie daar is gewoon, ja, die is gewoon wat kleiner. En uiteindelijk is het gevecht dat natuurlijk gevoerd moet worden, dat is met de Duitsers. En je hebt natuurlijk een Frans-Duitse as.
Ja.
En Merkel en Macron hebben daar veel mooie dingen, vinden ze zelf, voor bereikt. Maar ja, goed, het is ook zo dat je straks niet weet wie er precies in Berlijn straks de scepter gaat zwaaien.
Merkel gaat weg, dat weten we sowieso. Precies. En dan is het maar de vraag wat er met die Frans-Duitse as gaat gebeuren.
Ja, dus het is goed om een beetje zeg maar, het terrein te effenen van in de Fransen.
Nou, Stefan, even terug naar die Frans-Italiaanse as.
Ja.
Is dat een logische combi, Frankrijk-Italië?
Nee, niet echt. Want die twee landen hebben niet zo heel veel met elkaar gemeen. Ik zeg altijd, een Fransman is een Italiaan die denkt dat hij een Duitser is. Dus ze schipperen heel erg. Ze leunen heel erg aan tegen Duitsland. Maar ik heb altijd de indruk dat die Duits-Franse vriendschap veel meer wordt aangestuurd door Frankrijk. En dat Duitsland, ja, die voelt zich nog steeds schuldig natuurlijk. Uit een schuldgevoel dus die Frans-Duitse vriendschap aangaat. Dus dat is veel minder iets wat ze echt willen. En met Italië, ja, het is een heel ander land. Het is een parlementair stelsel. Het is bijna een federatie. Het is een land waarvan de economie stilstaat, maar toch exporteert Italië heel veel. Italië heeft een begrotingsoverschot, bijna altijd al gehad. Frankrijk heeft een tekort op de handelsbalans. Dus Italië heeft een overschot op de handelsbalans. Ik zie het niet echt gebeuren. Bovendien hebben de twee landen al jaren oorlog. Een van de laatste oorlogen in Europa. Namelijk over de Mont Blanc. Is dat een Italiaans berg of een Franse berg? En daar is echt een grensconflict waarbij de grenspaaltjes zo nu en dan met Franse bulldozers even een paar meter verderop worden geschoven. En dan wordt de ambassadeur wordt weer ontboden in Rome. Daar is ook een oorlog gaande. Maar goed, dat is meer een curieus detail. Maar dus er is veel minder overeenkomst. Zijn veel minder overeenkomst tussen Italië en Frankrijk dan men op het eerste gezicht denkt. Behalve dan dat de Italianen één groot exportproduct naar Frankrijk hebben gebracht, dat is de pizza. Want de Fransen eten de meeste pizza's ter wereld. Maar daar houdt eigenlijk de liefde voor elkaar wel op.
Maar zou het ook niet fair zijn om te zeggen dat, kijk, dat Macron had een probleem met de vorige Italiaanse regering.
Ja.
Met name de regering die in 2018 werd geïnstalleerd. Dus de van de Vijf Sterrenbeweging en van de Lega. Daar had hij echt oorlog mee, ook vanwege natuurlijk het migratiebeleid dat Italië voerde.
Ja.
Nou is Frankrijk ook niet zo van de migranten overigens. Hè. Maar goed, hij had daar echt een serieus, bijna ideologisch conflict mee. Was ook echt het doelwit van die regering.
Ja.
Ik denk wel dat het fair is om te zeggen dat de verhoudingen wel wat positiever zijn de laatste tijd. En
zeker. Ja, maar je noemt terecht die migranten. Italië is heel boos op Frankrijk, want bij de Franse-Italiaanse grens staan wemelt het van de gendarmes die letterlijk schoppen, immigranten terugschoppen naar Italië al een paar jaar. En daar is natuurlijk ook heel veel woede over bij de Italianen, dat Frankrijk eigenlijk niks doet om daarmee te helpen. Maar goed, ja, nu hebben we dan Draghi. Nou ja, die ligt wat beter, denk ik, bij Macron, persoonlijke band. Maar op zich hebben de twee landen ja, niet zo heel veel met elkaar gemeen.
We gaan van het geld naar de geopolitiek. We zijn er eigenlijk al in aanbeland. Die twee kan je natuurlijk ook niet helemaal los van elkaar zien. Luisteraar Jesse Marcus vraagt wat er terecht is gekomen van de plannen van Macron als het gaat om defensie en strategische autonomie. Nou, strategische autonomie is zo'n begrip wat de afgelopen tijd steeds naar voren komt. Wat houdt dat nou precies in, Han-Dirk? En hoeverre is het een Frans idee, die strategische autonomie?
Het was vroeger, het gaat nu over Europese strategische autonomie, maar het ging natuurlijk om Franse strategische autonomie. En ik heb het al gezegd, hè, van Europa is een vehikel voor de Fransen. Ik denk dat de Fransen in zekere zin met dit debat over strategische autonomie, ze hebben het altijd op een netvlies gehad. Ze hebben het geprobeerd in Europa te pluggen. De discussie over Europese kampioenen, daar hebben ze Duitsers trouwens aan hun zijde gevonden. Dus belangrijke grote Europese bedrijven toestaan, zodat die de wereldconcurrentie kunnen aangaan. En dan komt er iets anders bij. En dat is gewoon dat natuurlijk de frictie tussen de drie grote blokken in de wereld, de EU, de Verenigde Staten en China. Ja, die animositeit tussen die drie blokken is gewoon echt fors toegenomen. En dan, ja, in zo'n omgeving is denk ik gewoon het hele idee over strategische autonomie is eigenlijk gewoon, ja, eigenlijk
het valt in vruchtbare bodem.
Ja, dat kun je wel zeggen. Eigenlijk staat het totaal bovenaan, denk ik nu inmiddels gezien de problemen die we hebben met China en met de Verenigde Staten.
Wat interessant is bij de Fransen, die zijn heel pro-Europa, zolang het maar gaat om een Frans Europa. Maar als je dan zegt, ja, als je pro-Europa bent, wat je dan eigenlijk moet doen, is een meer Europees Frankrijk maken. Ja, dan ineens zijn er veel minder mensen in Frankrijk die pro-Europa zijn. Maar goed, het redeneert natuurlijk nog steeds vanuit het oude idee, we zijn een wereldmacht. We hebben de Zeven Zeeën gedomineerd. Wij hebben een atoombom. Wij zijn soeverein. Wij zijn de natiestaat. We hebben de natiestaat uitgevonden. Vanuit dat principe denken de Fransen nog steeds. En je hebt ook een term om bepaalde ministers te omschrijven. Dat zijn de ministres régaliens, dus de koninklijke ministers. Heel raar natuurlijk in een land waar de koning een kopje kleiner is gemaakt. Daar wel. Dat betekent, dat zijn de gebieden van de politie, defensie en financiën, dat heten de koninklijke ministeries eigenlijk, nog steeds, of ja, die ministers heten régaliens.
Ja.
En daaruit zie je hoe gecentraliseerd Parijs denkt. En dat willen ze eigenlijk ook toepassen op Europa. Dat strategisch autonomie, ja, dat is natuurlijk iets dat hè, dankzij Trump zijn we daar meer van bewust geworden, dankzij Brexit, dankzij corona. Dat landt wel bij de meeste hoofdsteden. Maar wat interessant is dat iedereen daar toch weer een beetje een ander idee over heeft. Bijvoorbeeld twee weken geleden stuurden Spanje en Nederland een brief aan de Europese Commissie en aan de Raad over juist die termen en waarbij ze de nadruk legden op de open markt. Want Frankrijk of Spanje en Nederland zijn heel erg voor de open economie en dat ze niet een isolationistisch Europa willen.
Ja, je moet er niet in doorslaan in die autonomie, want dan verlies je die open markt.
Ja, absoluut. Maar als je kijkt bijvoorbeeld naar defensie, wat we allemaal samen zouden kunnen doen, ja, een Europees leger, dat ligt natuurlijk heel ingewikkeld, omdat, dat zei ik ook wel eens in een debat met de Fransen, toen dat actueel werd, dat Macron een Europees leger wilde, zei ik van, ja, hoe zie je dat dan voor je? Betekent dat dan dat we net als bij de Raad om de 6 maanden een andere commandant hebben? En dan kan het dus gebeuren dat de eerste minister van Luxemburg besluit over het afvuren van een Franse atoombom. Nou ja, dan ineens is er minder enthousiasme.
We hebben een vraag van Bastiaan Vinken over de VN-veiligheidsraad. Hij vraagt of het logisch is om de Franse zetel in die VN-veiligheidsraad op Europees niveau te organiseren. En zou Frankrijk bereid zijn die te delen? Stefan, nou, ik heb al een vermoeden wat je antwoordt.
Nou, logisch zou het inderdaad zijn, want ja, kijk, die Veiligheidsraad slaat nergens meer op. Dat is nog een reliek van de Tweede Wereldoorlog. De overwinnaars zitten daarin. En Frankrijk acht zichzelf nog steeds overwinnaar van de Tweede Wereldoorlog. Maar goed, zonder de Britten en Amerikanen hadden ze nog steeds Duits gesproken in Frankrijk. En daar is Frankrijk heel erg aan gehecht. Ook omdat het een symbool is van die grandeur waar ik het net over had, die al lang niet meer bestaat. En omdat Frankrijk nu in de Europese Unie de enige is met een atoombom. Dus Frankrijk houdt daar heel erg aan vast. Persoonlijk, en ook heel veel andere lidstaten, denk ik dat het heel goed zou zijn als we als Europese Unie die zetel zouden adopteren. Maar ja, je ziet tegelijkertijd al wat voor een moeilijkheden, hoe moeilijk het is om een gemeenschappelijk buitenlands beleid te maken tussen de 27 lidstaten. Dus dat wordt allemaal gerommel. En misschien moeten we dat eerst op orde krijgen voordat we naar de Verenigde Naties stappen.
Ik denk eerlijk gezegd maar dat, dat we eerder Straatsburg als zittingsplek van het Europees parlement verliezen dan dat Fransen hun zetel in die Veiligheidsraad opgeven.
Stefan, tot slot, om dan maar meteen even de kwestie Straatsburg aan te pakken. Daar kregen we een vraag van binnen van Herman Beun. Hij wil weten of Macron zich bewust is van die slechte PR die dat verhuiscircus voor de EU oplevert en of die dat ooit gaat opgeven.
Nou, slechte PR, daar wil ik wel een kanttekening bij plaatsen. Want ik denk dat het alleen in Nederland en misschien nog één of andere, twee andere lidstaten een probleem is. In de rest van Europa kan het eigenlijk niet zoveel boeien. Dus eigenlijk is het niet zulke slechte PR. Het is natuurlijk, je moet teruggaan naar de geschiedenis om te begrijpen waarom het in Straatsburg is. Het parlement staat bijna letterlijk op de grens van Duitsland en Frankrijk. De twee grote mogendheden die elkaar drie keer hebben geprobeerd te vernietigen in 75 jaar. Dat nooit meer, dat is de boodschap. Dus het is een hele symbolische plek. En ja, je kunt zeggen dat is niet rationeel, het kost heel veel geld. Maar soms is symboliek toch belangrijker. En ja, Frankrijk houdt daar aan vast. Duitsland is het ook niet, vindt het ook niet zo'n punt. Dus ik denk dat het parlement voorlopig nog wel in Straatsburg blijft. Maar je ziet door corona dat ze daar dus al maanden niet meer zijn geweest. En dat het ook prima in Brussel kan. Praktisch gezien is er geen enkele reden om het daar nog te houden. Maar ja, symboliek in Europa soms toch nog belangrijker
best dan pragmatisme. Ja. We gaan van Straatsburg naar Den Haag. Han-Dirk, hoe zit het met de relatie tussen Frankrijk en Nederland? Bestaat er zoiets eigenlijk als de Frans-Nederlandse as?
Nou, niet één in ieder geval. Dat zijn er dan meerdere, denk ik. En misschien is het vooral eigenlijk degene die nu het meeste aandacht uittrekt, is de Frans-Nederlandse luchtlink, zou je kunnen zeggen. Dus het eeuwige discussie over hoeveel staatssteun Air France KLM moet krijgen en of Nederland dan steun geeft aan, aan dat bedrijf, dat natuurlijk een enorm probleem heeft vanwege corona. En dat de vraag dan elke keer opdoemt van ja, als we dan staatssteun geven, gaat het dan niet zomaar in de eeuwig leegrakende geldkoffers van Air France.
Nou ja, als Air France KLM symbool staat voor de relatie tussen Frankrijk en Nederland, dan is die niet al te best.
Nee, maar tegelijkertijd kun je ook wel zeggen dat op andere vlakken, dat Nederland bijvoorbeeld als het gaat om inderdaad economische plannen enzovoort en economisch beleid, dan is bijvoorbeeld ook volgens mij is er een hele goede samenwerking op het gebied van de discussie over de digitax in Europa. Dus Nederland niet zo'n groot voorstander van misschien als Frankrijk bijvoorbeeld. Maar je ziet wel dat de raam of de luiken eigenlijk wel veel meer openstaan de afgelopen jaren dan eerder.
Rutte en Macron, ja, die lijken wel echt een persoonlijke klik te hebben, toch?
Ja, dat zie je ook wel in de lichaamstaal als die elkaar zien. Ze zijn ook heel vaak, zien ze elkaar, ook bilateraal. Macron is volgens mij al 2 of 3 keer hier in Den Haag geweest. Rutte al een paar keer in Parijs. En dat was eigenlijk niet gebruikelijk. En ze omhelzen elkaar ook. Nou ja, nu dan met corona wat minder. Maar ik denk wel dat Macron beseft dat Nederland misschien toch wat belangrijker is dan hij eerst dacht. Want in het begin van zijn presidentschap dacht Macron dat er maar 2 lidstaten waren in de Europese Unie, namelijk Duitsland en Frankrijk. En hij heeft nu al ontdekt dat er wat meer lidstaten zijn. En natuurlijk ook door het wegvallen van Groot-Brittannië heeft Nederland toch een interessantere rol gekregen dan voorheen. Dus Macron weet heel goed wat hij hier komt halen. En ja, Rutte heeft zich toch ook meer geprofileerd als Europeaan. Tegen wil en dank, denk ik, maar toch. Je ziet dat persoonlijk de twee het echt wel goed met elkaar kunnen vinden. Ja.
En toch, als we kijken naar Nederland, hing natuurlijk veel meer aan de Engelsen. Ja. En nu aan de Duitsers dan aan de Fransen. Hoe komt dat dan? Is dat omdat we toch meer een Angelsaksisch land zijn? Of zijn er meer oorzaken te benoemen? Dat is trouwens een vraag van Rens Weustink.
Ja. Ik denk dat wij overschatten hoezeer Nederland Angelsaksisch is. Want eigenlijk zijn we gewoon, het Rijnlands model is gewoon het Nederlandse model. We hechten waarde aan de open economie, maar wel een open economie die beschermt. Dus ja, ik zeg het altijd zo. In Frankrijk willen ze een sterk sociaal model, maar daar begrijpen ze niet dat je daar geld voor moet verdienen. En dat is iets wat je in Nederland natuurlijk wel hebt. Dat als je een goede sociaal stelsel wilt hebben en een land waar mensen gelukkig zijn, relatieve welvaart hebben, dan moet je gewoon geld verdienen. En ja, dan kom je toch op een soort van open economie uit. En dan is Nederland eigenlijk helemaal niet zo liberaal, maar een hele interessante mix tussen wat vroeger dan Groot-Brittannië was, Duitsland en Frankrijk. Dus het ligt eigenlijk tussen die drie in. Niet alleen geografisch, maar ook ideologisch. Waarom kijken we dan niet vaker naar Frankrijk? Ik denk dat het heeft te maken met een gebrek aan kennis, simpelweg. Men spreekt de taal niet. Iedereen, alle Nederlanders denken dat ze Engels spreken. Dus is het heel makkelijk om kranten te lezen, het BBC te kijken. Ik heb het zelf in mijn werk als correspondent altijd ervaren. Als ik een onderwerp voorstelde over Frankrijk, dan heel vaak was de reactie, ja, dat leeft hier niet. En dan 2 weken later hangt de redactie aan de lijn. Ja, kan je hier niet wat dus over het onderwerp wat ik voorstelde overschrijven? Want ik heb in The Guardian gelezen, of in de Financial Times, dat dit speelt. Nou ja, dus de blik is heel erg op Amerika en Engelstalige media gericht. En gewoon wat minder natuurlijk naar Franstalige media.
Ja, ik herken dat. Weet je wat heel interessant is? Is dat afgelopen dinsdag, meen ik, zag ik een artikel van Wolfgang Münchau. Dat is een columnist voor de Financial Times. En die zijn eigen denktankje heeft opgericht, Eurointelligence. En die had eigenlijk een artikel waarin hij zegt van ja, we hebben eigenlijk in de taal, de manier waarop wij gewoon over Europa praten, hebben we ons heel erg laten beïnvloeden door het Engels. Engelse begrippen over Europa, zoals het begrip Eurocrat, Euroscepticism, dat soort dingen. Die zijn eigenlijk gewoon volledig, dus komen die uit met name de eurosceptische, eurokritische hoek, eurokritische Britse pers. En we noemen bijvoorbeeld de Europese Unie een blok, zoals we ze maar ook vroeger de Sovjet-Unie misschien een blok noemden. Mm. Of het, het Oostblok. Hij zegt, we moeten eigenlijk terug naar, we moeten een andere soort taal zien te vinden. Om ook in plaats van dat we alleen maar praten over negatieve begrippen in Europa, moeten we gewoon een andere soort taal over Europa zien te ontdekken. En het Engels, zeg maar, heeft ons eigenlijk dus gewoon een aantal gekleurde begrippen, zeg maar, opgeleverd. En die gekleurde begrippen zijn eigen leven gaan leiden. Dus in zekere zin, ik denk dat Stefan helemaal gelijk heeft. Dat is ook tegelijkertijd ook het moeilijkste natuurlijk wat er is. Er is geen pan-Europese pers eigenlijk. Er is maar één pan-Europese krant, zou je misschien met een klein beetje moeite kunnen zeggen, de Financial Times. Maar dat is na Brexit natuurlijk ook gewoon echt een Britse krant geworden. En dat is wel echt voor het begrip van wat er speelt en ook het begrip voor de wederzijdse standpunten, is het echt cruciaal dat je gewoon, als je het hebt over Europa en wat Europa verbindt en verdeelt, dat je begrip hebt van meerdere talen en ook een soort overzicht hebt over van wat er speelt in de verschillende hoofdsteden. En ik denk dat Nederland daar inderdaad wel een probleem heeft gehad heel lang. We hebben altijd wel, denk ik, goede diplomatieke vertegenwoordiging gehad in Parijs. Ja. Maar de Nederlandse maatschappij, die kent Frankrijk inderdaad natuurlijk alleen maar van, ja, we hebben nu een gîte gehuurd in de Garonne of zo. En dan zitten we weer 2 weken. En dan vervolgens gaan we weer terug en dan gaan we lopen klagen over dat. Nou ja, dus het is een leuk land, Frankrijk enzovoort, weet je wel. Ja. Zoals Annemarie Jorts, maar ook nog wel eens een keertje publiekelijk zei. Leuk land, jammer dat er veel Fransen wonen.
Oh. Dus. We weten dat Rutte een heel klein Europees vlaggetje in beeld heeft als hij vergadert met andere Europese leiders. Terwijl Macron een grote Europese vlag op de achtergrond heeft hangen. Luisteraar Christian vraagt, hoe kan vlaggenmeester Macron Rutte overtuigen om ook een EU-vlag te tonen bij overleggen en persconferenties? Wat kunnen we leren van de Franse vlaggencultuur? Stefan?
Nou, ik denk ten eerste dat het heel goed is dat wij geen vlaggencultuur hebben. Je zag natuurlijk dat het al heel veel voet in de aarde had om de Nederlandse vlaggen in de Tweede Kamer te laten plaatsen. Dus eigenlijk is dat een positief ding. Tegelijkertijd denk ik dat alle Europese leiders hebben zo'n vlag laten ze zien, hè, als ze deelnemen aan toppen. En behalve Rutte. En je ziet het ook bij persconferenties. Macron is stevast op de televisie en ook de andere ministers met de Franse en de Europese vlag. Ook voor nationale persconferenties. En ik denk dat, ten eerste zijn wij niet zo van de vlaggen. Dat is dan positief. Maar ik denk ook dat Rutte dat eigenlijk allemaal een beetje onzin vindt, al die Europese symboliek. Maar zoals we het net al hadden over het parlement in Straatsburg, denk ik dat symboliek toch af en toe wel belangrijk is om meer een Europese bewustwording te creëren. En dat het een grote stap zou zijn en een belangrijke stap, die zeker niet onopgemerkt zal blijven in Europa, als Rutte wel zijn vlag achter zich zou neerzetten. Maar ja, het is Rutte. Ik denk dat hij zei zelf al, als je visie hebt, moet je naar de oogarts. Ik denk dat hetzelfde geldt voor zijn ideeën over Europa. Dat moet je allemaal niet zo symbolisch doen. Dat is gewoon pragmatisch. En een vlag, ja, wat moet je daarmee? Maar ik denk toch dat het heel belangrijk zal zijn als hij wel eens een keer zo'n Europese vlag achter zich durft op te stellen.
Straks kijken we hoe Frankrijk ervoor staat 1 jaar voor de verkiezingen daar. Maar eerst gaan we naar een land dat al veel eerder naar de stembus mag. Het land waar bondskanselier Merkel nog maar een paar maanden voor de Europese vlag zit te zoomen met haar EU-collega's. Duitsland.
Superwahljahr 2021.
Es gibt viele Menschen, die vor allem Angela Merkel gut finden, aber ich bin Armin Laschet.
Ich bin Annalena Baerbock.
Markus Söder.
Kann er auch wirklich Kanzler?
Glück auf.
Tijd om te schakelen met Berlijn, met onze Waalbeobachter Dirk Marseille, correspondent voor Nederlandse media, waaronder BNR en Duitslandnieuws.nl. Hi Dirk.
Servus Annette.
Dirk Marseille, nou, we hebben een speciale Frankrijk-aflevering, dus ik moet het toch even vragen. Heb jij Franse roots?
Mijn hart gaat natuurlijk open deze uitzending. En het zijn inderdaad gevluchte hugenoten die via Antwerpen naar Nederland zijn gegaan. En toen ik in Berlijn kwam, was eigenlijk het eerste toen ik een nieuw huis zocht in de buurt van de Gendarmenmarkt. Nou, je hoort het al een beetje aan de naam. Kwamen daar de hugenoten ook weer terug. Dus veel Nederlanders zullen ook de Franseusische Doom kennen op de Gendarmenmarkt. Allemaal invloeden van hugenoten, zelfs ook in Berlijn.
Nou, jij houdt de Duitse verkiezingscampagne voor ons in de gaten. Zometeen alles daarover. Maar eerst, hoe kijkt men in Duitsland eigenlijk naar Frankrijk? En hoe ontwikkelt die relatie zich?
Er is in de afgelopen 3 jaren op parlementair niveau echt een intensivering geweest. Dankzij inspanningen van Macron en Merkel. Dat was eerst het verdrag van Élysée, het vriendschapsverdrag tussen Frankrijk en Duitsland. Dat is in Aken opnieuw bekrachtigd. Overigens ook onder de bezielende leiding van de NRW-minister-president Armin Laschet, de huidige CDU-voorzitter en de mogelijke bondskanselkandidaat, die als groot Frankrijk-fan geldt en ook als groot voorstander van intensief overleg met de buurlanden. Dus dat was op parlementair niveau echt een bekrachtiging. Dat is intensiever geworden. En we hadden natuurlijk de coronasteun voor Zuid-Europa via Brussel, waar Duitsland mee instemde. Dat zijn de positieve punten rondom die relatie. Tegelijkertijd zie je ook dat in een aantal belangrijke buitenlandkwesties, rond bijvoorbeeld de verhoudingen met de VS, Rusland, Oekraïne, Iran, Turkije en China, de beide landen nog altijd verschillend optreden en ook die optredens niet lijken te coördineren. Datzelfde geldt eigenlijk voor beslissingen die economisch belangrijk zijn. Je hebt natuurlijk conglomeraties zoals Airbus waarin ze samenwerken, of een nieuwe cloud-strategie met Gaia-X. Maar op tal van punten zie je dat de eigen industrie in Frankrijk en in Duitsland nog altijd bevoordeeld wordt, ondanks Brusselse voornemens om daar meer lijn in te brengen. In Europese tenders zie je telkens op keer weer dat door de procedures de eigen bedrijven uit hun eigen land de voorkeur genieten. En daarin hebben die landen dus echt een verschillend belang. Wat zou kunnen veranderen in die relatie tussen Duitsland en Frankrijk is nu de opkomst van de Groenen. Kijk je naar de opmars van de Groenen in Duitsland, nou, dan zou ik me wel echt kunnen voorstellen dat de samenwerking tussen beide landen nog intensiever wordt. De Groenen hebben ook duidelijk staan dat door de Brexit, dat die partij het extreem belangrijk vindt dat er een beter afgestemd EU-buitenlandbeleid komt. Dus dat Macron bijvoorbeeld niet meer alleen naar Poetin zou gaan, maar dat Merkel of de opvolger van Merkel dan samen naar Poetin zouden gaan. De Groenen zeggen eigenlijk letterlijk, Europees is langetermijn denken en nationalistisch is korte termijn denken. Dus benieuwd wat er dan ook in een eventueel regeerakkoord met de Groenen over die bankenunie dan bijvoorbeeld zou staan. Ja. Wat echt onder de streep overblijft in die relatie tussen Frankrijk en Duitsland is dat de Duitsers, en dat is echt iets wat je merkt als je hier al wat langer zit, er wordt altijd eerst naar Frankrijk gekeken en dan naar alle anderen. Dus wat dat betreft is die relatie echt wel heel erg stevig tussen beide landen.
Goed. Ook voor jou kwamen er een heleboel luisteraarsvragen binnen naar aanleiding van de laatste peiling afgelopen zondag. Daaruit blijkt dat CDU, CSU en de Groenen nog dichter bij elkaar in de buurt komen, omdat het CDU zo keldert. Heino Blankaert, luisteraar, vroeg zich af wat dat betekent voor de kansen van Laschet en Söder om kanslerkandidaat te worden.
Ja, ontzettend gaaf om al die vragen te zien op Twitter. Onder andere die voorbij kwamen. Mooi om te zien dat het programma zo leeft. Hè? Dat mensen echt in dit café aansluiten. Ja, dit is natuurlijk de spannende vraag op dit moment, waar het in Duitsland politiek gezien omdraait. Laschet moet echt bewijzen dat hij nu blijft staan. Want er is zoveel kritiek. Van alle kanten wordt er op hem geschoten op dit moment. Merkel die viel hem openlijk af, omdat er in zijn Noord-Rijn-Westfalen wel heel creatief met de ruimte in afspraken over handhaving in het coronabeleid wordt omgegaan. En dan Söder, hè, die ging daarop in door te stellen dat zo'n opmerking van Merkel dan het vertrouwen in de christendemocraten in Duitsland geen goed doet. Dus wat dat betreft is het voor Laschet en Söder op dit moment echt een politiek steekspel, waarin spelde prikjes worden uitgedeeld, zonder overigens dan de CDU of de CSU te willen schaden. Maar je ziet dat ze duidelijk stelling aan het nemen zijn. Nou, als je het heel kort zou moeten samenvatten, wie heeft nu de beste kansen? Tussen Pasen en Pinksteren, een periode van 50 dagen, moet hij gaan afkaarten wie met Söder de kandidaat wordt. En Laschet heeft nog steeds echt de meeste steun van de partij. CDU is in dat christendemocratische coalitieverband ook gewoon duidelijk de bovenliggende partij. Dus Söder heeft eigenlijk weinig middelen om het af te dwingen, hè, dat hij het kan worden. Het is in die zin helemaal geen eerlijke strijd. Hij heeft alleen een onderhandelingsruimte. Maar ja, voor Laschet, hij mag niet zo heel veel fouten meer gaan maken. Want is een aantal dingen gebeurd wat echt in zijn nadeel is. Het coronabeleid van de regering. Ja, op dit moment gaat het gewoon verschrikkelijk slecht in Duitsland. Aantal vaccinaties, hoe er met de 1,5 meter afstand wordt omgegaan. De beschikbaarheid van het aantal vaccins. Ja, daar wordt allemaal wel naar gekeken van wat gaat Laschet daarover zeggen? Wat gaat hij daarover doen? Ondanks het feit dat hij daar helemaal niet voor verantwoordelijk is. Maar voorlopig is Laschet nog steeds de duidelijke favoriet.
Jij zei net al dat Merkel afgelopen zondag openlijk het coronabeleid van Laschet in Noord-Rijn-Westfalen bekritiseerde. En dat deed luisteraar Bastiaan Wind een beetje denken aan het einde van Lubbers in 1994, die zijn kroonprins Brinkman, Elko Brinkman, niet openlijk steunde. Zit daar wat in die vergelijking?
Ja, we zijn natuurlijk vaak op zoek, zeker vanuit het buitenland, kijken naar een ander land, naar het beslissende moment. Hè. Is dit dan het moment waarop Laschet definitief door de mand valt? In Duitsland zie je dat soort momenten er eigenlijk vrij weinig zijn. Het zijn eigenlijk veel meer langer lopende lijntjes tussen personen. En die gaan echt niet door één gebeurtenis zomaar voorbij. Hè. Merkel en Laschet kennen elkaar ook al meer dan 20 jaar. Telefoneren elke week een paar keer met elkaar. Dus wat dat betreft is het niet zomaar voorbij. Toch was het inderdaad wel een hele opvallende opmerking van haar, omdat Merkel eigenlijk het altijd vermijdt om in die 16 deelstaten, waarvan Noord-Rijn-Westfalen er dan eentje is, om echt specifiek op man en paard te noemen. Dus vandaar dat het ook zo opviel. Maar wat ik eigenlijk zie is precies het omgekeerde als was wat toentertijd gebeurde. Ik denk dat AKK was natuurlijk eerst de gedoodverfde opvolger van Merkel, Annegret Kramp-Karrenbauer.
Ja, dat was haar echte kroonprinses.
Precies. En daarvan zei iedereen van, nou, die moet het worden. Maar die viel uiteindelijk af omdat ze de druk niet aankon. Omdat ze een aantal strategische blunders maakte. En ook binnen de partij haar macht niet echt kon etaleren en kon doordrukken. Maar dat was ook een soort van Merkel 2. En wat je nu merkt bij Laschet is eigenlijk dat hij al wat afstand aan het nemen is van Merkel. Dat hij zich anders profileert als Merkel. Niet meer als de automatische opvolger van Merkel of een Merkel 2, wat hij in het verleden wel heeft gezegd. Met mij blijft alles hetzelfde. Maar de laatste weken zie je eigenlijk dat hij steeds meer een eigen koers vaart. En mijn indruk is dat Merkel ook heeft gedacht, als Laschet het moet worden, dan moet ik hem misschien juist een beetje kastijden. Wat men lief heeft, dat kastijdt men. En dat nu op dit moment de strategie is. Dus ik denk niet dat dit het moment is dat Merkel hem heeft laten vallen. Sterker nog, ik denk dat Merkel en Laschet op dit moment een heel slim politiek spel spelen, juist om Laschet te steunen.
Interessante analyse, Dirk. De Groenen dan. Hoe groot is de kans dat zij de bondsdagverkiezingen winnen?
Ja, wat we zien in Duitsland op dit moment is echt ongekend. De sprongen die de Groenen in de peilingen maken zijn ongekend. Nu tot boven de 20%. En aan de andere kant de CDU, die dus onder de 30% gezakt is. We voorspelden het eigenlijk al een beetje in de vorige aflevering. En het is ook gebeurd. Ja, was ondenkbaar. Maar de kans is nu eigenlijk best wel groot dat ze ook over de CDU heen gaan. Zolang de CDU in zijn leiderschapsverkiezing, wie wordt de mogelijke bondskandidaat, geen duidelijke keuze voor Laschet maakt. Dus tot voor kort ondenkbaar. Maar ja, het zou misschien nu best wel eens kunnen, ook omdat de thema's van deze tijd, het klimaat, Europese samenwerking, ook steeds meer bediscussieerd worden in Duitsland. Het is nu niet meer zo dat je, over dat soort thema's, daar hebben we het maar niet meer over. Mm-hmm. Nee, het lijken echt een beetje de thema's van deze tijd te worden, die de Groenen op dit moment als beste claimen. Tegelijkertijd, de Groenen zijn er ook wel een beetje bekend om dat ze het dan in zicht van de haven weer zelf verpesten. Hè? Dus de voorstellen van verplicht een vegetarische dag in bedrijfskantines. Dat valt bij Duitsers niet goed. Zo hebben ze in het verleden, zijn ze in de peilingen dan weer in een week geduikeld. Dus het zegt nog niet alles, maar de kans is er.
Jeroen Klomp dan, die wil van jou weten in wat voor coalitie de Groenen kunnen gaan deelnemen en hoe regeringsdeelname van de Groenen het Duitse buitenlandbeleid gaat veranderen.
Ja, de hele mooie vragen weer. Er zijn verschillende mogelijkheden, afhankelijk natuurlijk van de uitslagen altijd. Hè? Wie wordt hoe groot? Maar in het algemeen kun je zeggen dat CDU en de Groenen, dat zou voor de hand liggen. Maar de Groenen worden steeds meer een burgerlijke middenpartij. Zouden eventueel ook met de SPD en de FDP, dus met de Sociaaldemocraten en de Liberalen, kunnen gaan samenwerken. En je zou eventueel ook nog een Jamaica-coalitie kunnen krijgen tussen CDU, de Groenen en ook de liberale FDP. En hoe het Duitslandbeleid zal veranderen in het buitenland. Het zal vooral nog Europeser worden, meer Europese afstemming.
Duidelijk. Dirk, dankjewel. We spreken elkaar snel weer. Spannende verkiezingen in Duitsland dus. De Fransen gaan ook naar de stembus, Stefan, april volgend jaar. Wat heeft Macron waargemaakt van zijn verkiezingsbelofte? En wat kan hij daarvan nog realiseren in zijn laatste jaar?
Nou, eigenlijk heeft hij niets waargemaakt. Het pensioenstelsel is een beetje hervormd, maar goed, door alle demonstraties en stakingen is daar weinig van terechtgekomen. Het is lastig te zeggen wat nu eigenlijk Macron's 4 jaar hebben opgeleverd. Behalve dan dat de economie er nog slechter voor staat dan toen hij aan de macht kwam. Maar dat heeft ook te maken met corona natuurlijk. Hoewel, voordat corona begon, dus laten we zeggen januari 2020... stond de Franse economie er echt al heel erg slecht voor. Maar dat werd toen gevierd als van, nou, we zijn op de goede weg. De werkloosheid was ongeveer 8,5%. Het begrotingstekort liep wel weer wat op. De staatsschuld ook. Maar goed, nou ja, dit is Frankrijk. Het lukt ons wel. Nou ja, toen kwam, je zag eigenlijk dat het land dus op dat moment in januari 2020 geen buffer had voor een nieuwe crisis. Wat natuurlijk wel het geval was van heel veel andere Europese landen. Want eigenlijk de norm werkloosheid in Nederland, in Europa is onder de 5%, bijna overal. En dan heb je landen die daar weer bovenuit steken, zoals Tsjechië en Nederland en Duitsland. Die zitten rond de 3,5%. Nederland zat op 2,9% voor de coronacrisis. Hele goede cijfers om nog eigenlijk een crisis in te gaan. Nou, dat was met Frankrijk niet het geval. En je ziet nu dat de armoede neemt enorm toe, de werkloosheid, staatsschuld naar 120%, begrotingstekort naar 10%. Kortom, het is echt heel treurig wat er in Frankrijk gebeurt.
Zal hij daarvoor worden afgestraft? Het is natuurlijk niet helemaal aan hem toe te rekenen. Nee. Wat zeggen de peilingen?
De peilingen zien er niet goed uit. In Frankrijk heb je natuurlijk 2 rondes voor de presidentsverkiezingen. Die zijn over ongeveer een jaar, eind april 2022. En als je kijkt naar de peilingen, ja, het is natuurlijk nog vroeg om te peilen. Maar goed, het geeft wel een indicatie van de trend. Dan staat Marine Le Pen nu op 28% in de eerste ronde. En Macron op 24%. Dus hij verliest behoorlijk zwaar tegen de kandidaat tegen wie hij ook 4 jaar geleden al kandidaat was. Mm-hmm. Met de belofte dat hij de Fransen bij elkaar zou brengen. Dus dat de Fransen minder reden zouden hebben om op Marine Le Pen van het Rassemblement National of het vroegere Front National te stemmen. En nu gaan ze nog meer op haar stemmen, volgens de peilingen. Nou, in de tweede ronde zal hij dan winnen. Want er is een systeem in Frankrijk dat mensen die dan op allerlei partijen stemmen aan de hele linkerkant dan nooit willen dat Le Pen president wordt. Dus uit armoede geven ze dan maar de stem aan Macron. Er is een gezegde in het Frans, dat is in de eerste ronde stem je met je hart en de tweede ronde met je hoofd. Maar dat is iets waar Macron al zijn stem zijn positie aan te danken heeft. Want dat was ook het geval in 2017. Nou, heel veel mensen die aan de linkerzijde, dus dan zeg ik eigenlijk alles vanaf de socialisten naar nog verder links, die toen op hem gestemd hebben, zijn nu zo ontzettend teleurgesteld en boos dat ze dat nooit meer zullen doen. Dus dat Front Républicain, zoals dat heet, is heel erg aan het uit elkaar aan het vallen. En dat betekent dat Macron waarschijnlijk wel met een meerderheid, maar niet een enorme meerderheid, zal winnen van Marine Le Pen. Als, en dat is wel een belangrijke als, hij kandidaat is. Want hij heeft ook al gezegd, een paar weken geleden in een interview, dat hij misschien het laatste half jaar van zijn presidentschap zulke impopulaire beslissingen gaat nemen om het land er toch uiteindelijk een beetje bovenop te helpen, dat hij helemaal geen kandidaat meer kan zijn. Omdat hij dan zulke vreselijke dingen heeft gedaan, wel in het belang van het land, maar ja, waar kiezers dus heel erg allergisch op zullen reageren, dat hij geen kandidaat is. Dus dat is ook nog een mogelijkheid.
Is er een alternatief?
Eigenlijk niet, nee. Als je kijkt naar rechts, dus conservatief rechts in Frankrijk, is ook enorm verdeeld. De groenen zijn ook niet zo sterk, want die maken ook ruzie met elkaar en zijn nooit zo groot geweest als bijvoorbeeld in Duitsland of in Nederland. Extreem rechts heb je dan Marine Le Pen, die domineert alle kleuren op extreem rechts. En helemaal links, daar heb je partijen die misschien 10-12% kunnen halen. Echt, daar heb je het echt over nog trotskisten, communisten, marxisten. Die hebben allemaal nog partijen in de Franse politiek die ook nog echt serieus meedoen. Dus iedereen die die terug wil reizen in de tijd naar de jaren 40, 50, die moet even kijken naar de Franse verkiezingen. Maar dat is ook niet groot genoeg. Dus het is een totale chaos. Als hij geen kandidaat is, is er eigenlijk niemand die hem zou kunnen opvolgen.
Ja. Han-Dirk, een vraag van Ruben Swif. Die luidt: laat Macron zich steeds feller uit over de islam om zo kiezers af te snoepen van Le Pen?
Ik denk dat het inderdaad zo is dat Macron op een gegeven moment discussie over law and order, dus veiligheid, geweld, in Franse voorsteden. Hebben we natuurlijk gewoon een aantal gruwelijke terreurdaden gezien in Frankrijk. Dat hij dat eigenlijk als een... als zijn zwakke punt misschien heeft geïdentificeerd in een aanstaande verkiezingsstrijd. En daar heeft hij natuurlijk ook een soort rechtse houtdegen, Darmanin, de minister van Binnenlandse Zaken, die dan bestaat om Marine Le Pen zelfs ervan te beschuldigen dat zij veel te soepel is richting de islam. Je ziet daarin dat hij dat inderdaad als een electoraal risico heeft gezien. En natuurlijk heeft Frankrijk op dat vlak misschien ook wel gewoon echt een probleem. En hij heeft dat hard aangepakt, zou je kunnen zeggen. Ook met een interessant debat over wat de rol nu eigenlijk is van de islam in Frankrijk. Ik vind het grappig wat Stefan vertelt. We hadden het net over de Engelstalige media of buitenlandstalige media over Frankrijk. Ik had de indruk dat hij vooral Engelstalige media las, omdat het heel negatief is over Frankrijk. Ik vind namelijk dat hij sommige dingen wel degelijk positief kan interpreteren.
Zoals?
Wat heel interessant is, en ik geef direct toe dat het misschien tot skepsis leidt, hè, maar... Kijk, Macron heeft natuurlijk gewoon een enorm probleem gekregen met gele hesjes. Ja. Dat heeft hem eigenlijk gewoon grootschalig in de wielen gereden, ook met zijn plannen. Maar democratisch gezien heeft het wel tot een heel interessant initiatief, of eigenlijk een hele interessante opbrengst geleid. Niet alleen dat hij de dialoog is aangegaan. Dus hij is dat land ingegaan. Dan kun je zeggen, hij ging alleen met burgemeesters praten. Maar het is natuurlijk gewoon toch een enorm initiatief geweest... Ja. Om gewoon met mensen allemaal in dialoog te gaan. Om te vragen, hoe gaan we het dan doen? Nou, en er ligt nu echt ook een plan, hè, van 150 Fransen. Die zijn verzameld in een soort forum. En die hebben allerlei voorstellen geformuleerd... voor klimaatbeleid. Daar is, anders dan mensen van tevoren dachten, ook daadwerkelijk wel geld voor, namelijk via het coronaherstelpakket van de EU. Mm-hmm. Dus hij heeft eigenlijk, in zekere zin, heeft hij op dat vlak, denk ik, ook wel de belofte van een soort politieke vernieuwing die er misschien uitsprak, een soort ander politiek geluid. Hij heeft het heel moeilijk gehad met die gele hesjes, maar hij heeft er ook iets positiefs uit weten te halen voor het debat in de maatschappij. Of hij het daarmee gaat redden, ben ik ook sceptisch over. Ik heb wel eens mensen gesproken die zich afvragen of hij überhaupt... misschien dat Stefan daar een visie op heeft, maar gaat hij überhaupt, als hij meedoet, de eerste ronde halen? Ja. Stel je voor dat er plotseling nog iemand anders op bij de Republikeins opkomt die gewoon een stemmenkanon blijkt te zijn.
Nou, die is er wel. Die loopt zich al warm. Stiekem, dat is oud-premier Edouard Philippe. Die is nu burgemeester van de troosteloze havenstad Le Havre. En die is heel populair. En die is net opgestapt op het moment dat de Fransen in de gaten kregen dat het hele coronabeleid een totale puinhoop was, namelijk afgelopen zomer. Dus die heeft een heel groot reservoir en die is gematigd rechts. Nou, Frankrijk is altijd behoorlijk rechts. Ook mensen op links zijn toch eigenlijk behoorlijk conservatief. En hij heeft nu deze week een boek gepubliceerd. Nou, dat is altijd wanneer je even je oren moet spitsen als een Franse politicus met een boek in de winkel komt. Want dat is altijd op maat naar iets anders. Maar hij doet er heel luchtig over. Hij is een man die ook bekend staat om zijn humor. Dus hij maakt grapjes over. En hij is ook echt wel grappig, moet ik zeggen. Dus dat zou nog een gevaarlijke tegenstander kunnen zijn. En ik denk dat als hij kandidaat is, ja, dan kan Macron echt zijn koffers pakken.
Nog even terug, Han-Dirk. Jij kwam hier mee naar aanleiding van die discussie over Engelstalige media.
Ja.
Want je las dit in Engelstalige media, of?
Nee, helemaal niet. Nee, het is meer van dat als je inderdaad Engelstalige media leest of zo over Frankrijk of Italië of Spanje, dan is het altijd dat iedereen aan de rand van de afgrond staat. Ja, ja. Maar ik vind juist zeg maar van, dat was eigenlijk een grapje, dat Stefan natuurlijk een redelijk somber beeld van Frankrijk schetste. Ja. Maar ik vind het wel gewoon goed om dat ook in zekere zin te counteren. Hij heeft die hervorming inderdaad zeg maar mondjesmaat doorgevoerd. Ja. Maar het is ook, en ik denk dat het wel fair is ook om te zeggen dat bijvoorbeeld als je keek, hè, inderdaad jeugdwerkloosheid is nog steeds een probleem in Frankrijk. Het was ook zo dat in 2019 dat er in Frankrijk in geen jaren zoveel nieuwe banen waren gecreëerd. Alleen ja, je kunt op een gegeven moment gewoon zeggen van dat er komt corona overheen en dan vervolgens zeg maar worden alle structurele problemen van een economie worden weer gewoon uitvergroot en is er weinig. Heeft de Franse economie gewoon heel weinig vet op de botten.
Ja, en het klopt dat er nog nooit zoveel banen waren gecreëerd in 2019. Dat klinkt heel mooi, maar het waren er minder dan in dezelfde periode in Nederland zijn gecreëerd. En Nederland heeft 4 keer zo weinig inwoners. Dus dan is het ineens een stuk minder rooskleurig. Maar ja, er zat wel een soort van positieve trend in die economie. Macron hoopte dat de werkloosheid naar 7% zou dalen bij de nieuwe verkiezingen. Wat voor de Fransen heel laag is, maar voor de rest van Europa nog steeds een massawerkloosheid. Maar dat gaat gewoon niet lukken. Ik zie het somber in, maar ja, ik heb er 22 jaar gewoond. Het gaat gewoon echt niet goed met Frankrijk. En dat stemt mij toch behoorlijk treurig.
Triest,
oui.
Ik zit te kijken, kunnen we er nog een positief eind aan breien?
Ik heb het toch geprobeerd met mijn verhaal over politieke vernieuwing.
Het is ook een heel mooi land, hè? Maar dat is wat me zo frustreert. Het heeft zoveel potentie. Het ligt midden in Europa. Het heeft een heel gematigd, goed klimaat voor allerlei dingen. Goede infrastructuur, goede scholen. En toch, het lukt ze gewoon niet om er iets van te maken. Ja.
Waar ga jij extra op letten, Han-Dirk, richting de verkiezingen daar het komend jaar?
Ik denk dat cruciaal wordt of voor Macron wordt in ieder geval hoe snel hij die coronacrisis gewoon onder controle krijgt. En met name gewoon dat de Franse economie en de Franse maatschappij weer een beetje normaal gaat marcheren. Op een moment maar dat hij daar niet in slaagt en Marine Le Pen echt een grote kans gaat maken om ook zelfs die tweede ronde te winnen. Ja, dan heeft Europa echt een levensgroot probleem, want er bestaat de Frans-Duitse as dus ook niet meer. Donderdag was Salvini, de leider van Lega, de rechtsnationalistische partij in Italië, de premier van Hongarije, Orbán, maar de premier van Polen, Morawiecki, die hadden overleg over de vorming van een nieuwe soort politieke beweging in Europa, die rechtsnationalistisch is. Als Marine Le Pen de Franse presidentsverkiezingen wint, dat betekent eigenlijk in feite dat je een enorm kritisch blok krijgt binnen Europa, dat Frans-Duitse as, zoals ik al zei, dan niet meer eigenlijk werkelijk bestaat. Dat leidt tot stilstand, tot mislukking van allerlei plannen. Dus dat is eigenlijk zeg maar wat er, denk ik, ook de grote inzet van die Franse verkiezingen wordt. Dat op het moment dat je inderdaad een ruk naar rechts gaat krijgen in Frankrijk, dat betekent dat voor Europa gewoon echt een ook best wel een aanslag gewoon op de stabiliteit van onze samenwerking daar.
Nou, merci, heren.
Krijgen de luisteraars van deze podcast ook een gratis Prozac erbij?
Prozac. Mais oui. Het is tijd voor de laatste ronde in Café Europa. Dat is onze leestafel. Jullie hebben allebei een boek meegenomen. Ja. Stefan, wat raad je onze luisteraars aan?
Ja, ik zei net dat Frankrijk ondanks alles toch een heel mooi land is. Ik heb een boek gekozen, het is al een tijdje oud, maar het blijft toch een heel leuk boek. The Discovery of France van Graham Robb, een Amerikaan. Ook verschenen in het Nederlands, de ontdekking van Frankrijk. En Graham Robb is een professor Frans, geloof ik, Franse letteren, die op de fiets is, door heel Frankrijk is gefietst. in 4 jaar tijd, 14.000 kilometer. En dus eigenlijk de Franse geschiedenis beschrijft aan de hand van wat hij allemaal tegenkomt. En daarmee eigenlijk ook tot de conclusie komt dat Frankrijk niet één land is, ondanks dat er zo'n sterke nationale en nationalistische staat bestaat. Maar juist eigenlijk daarom, omdat het anders volledig uit elkaar zou vallen. Het is een samenraapsel van allerlei vreemde, op zichzelf aangewezen volkjes en volkeren, tradities. Mensen die meer willen weten van de geschiedenis van Frankrijk en waarom Frankrijk eigenlijk niet werkt, kunnen mee op de fietstocht met Graham Robb, de ontdekking van Frankrijk. Het leest heerlijk tijdens vakanties. Fietsvakanties die waarschijnlijk niet in Frankrijk plaats kunnen vinden dit jaar. Maar toch, Graham Robb, dus mijn tip.
Han Dirk, waar neem jij ons mee naartoe?
Ja, ik neem jullie mee naar Mekka en naar Jakarta en naar Leiden. Een briljant boek geschreven door Wim van den Doel, heet Snoek. Het gaat over de Nederlandse islamkenner Christian Snoek Hurgronje, die eigenlijk in de 19e eeuw als eigenlijk een van de eerste westerse onderzoekers, zou je kunnen zeggen, naar Mekka ging, zichzelf liet bekeren en eigenlijk een soort undercover act gewoon ging kijken wat daar gebeurde in Mekka. En waarom was dat uiteindelijk? De islamkennis stond in de 19e eeuw. Daar kwam steeds meer belangstelling voor. Voor Nederland lag er ook echt een duidelijk belang natuurlijk, omdat wij op dat moment de grootste islamitische land ter wereld waren in feite. Want met alle Indonesiërs die moslim waren. Maar dat was wel in zekere zin een probleem voor het bestuur in India voor ons, omdat wij niet helemaal begrepen wat die islam nou precies was. Er was een debat in Indonesië onder de Nederlandse bestuurders. Die zeiden, ja, maar het zijn gewoon Indonesiërs. Die hebben niks met de islam. Dat is niet hun identiteit. Maar ondertussen gingen die mensen op bedevaart naar Mekka en die kwamen terug. En soms waren er opstandjes. En bleek dat die moslim of dat die islam eigenlijk wel degelijk van belang was en uitgangspunt daarvan voor hen. Hij ging daar naartoe, hij heeft dat in kaart gebracht, hij is vervolgens ook naar Indonesië gegaan. Hij heeft geholpen bij de onderwerping van Aceh, de Aceh-oorlog. Is op een gegeven moment weer teruggegaan naar Nederland en is daar gewoon tot in de jaren 30 was hij in de wereld een van de toonaangevende islamkenners. Briljant boek en ook werpt ook licht op een geschiedenis die we misschien niet helemaal duidelijk op het netvlies hebben. Dilemma's van het koloniale bestuur dat we hadden in Indië. En daar is natuurlijk wel recent wat meer aandacht weer voor gekomen dankzij het boek van Rijbroek, Revolutie. Dit is echt een boek dat het is een toch een kloeke, ik ga even tellen hoeveel bladzijden het is.
Een kloeke snoek.
Het is, ja, inclusief register is het 622 pagina's, zie ik. Maar het is echt alleszins de moeite waard.
Dank jullie wel. Han Dirk Hekking, algemeen verslaggever van het Financiële Dagblad. En Stefan de Vries, Europa-verslaggever voor onder andere Euronews en BNR. Alle tips uit deze aflevering, de boeken dus, die zetten we in de show notes. We verspreiden de linkjes via ons Twitter-account. Dat is @CaféEuropaEU. Volg ons daar dus als je het nog niet doet. En interessante artikelen die we tegenkomen, die delen we daar ook. Dit was hem voor nu. Café Europa, de EU-podcast van het Haags College. Bedankt voor het luisteren. Credits voor chefredactie Freek Ewals. En uiteraard dank aan onze partner Studio Europa Maastricht. Tot de volgende.